U weet dat het over het boek Joël gaat. Misschien kunt u het opzoeken. En dan willen we daaruit iets lezen. Joël. Ik kan niet alles voorlezen, maar een paar stukken wel. Joël, ik begin bij vers 1 van hoofdstuk 1. Het woord des Heren, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuel. Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter oren alle inwoners van het land. Is zoiets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertelt daarvan aan uw kinderen, laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht. Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten. En wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Vers 8. Weeklaag als een maagd met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde van haar jeugd. Spijsoffer en plingoffer zijn ontrukt aan het huis des Heren. De priesters, de dienaren des Heren treuren, verwoest is het veld. De aardbodem treurt, want het koren is verwoest, de most verdroogd, de olie weggeslonken. De landbouwers zijn verslagen, de wijngaardeniers jammeren over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is verwelkt. Granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd, van de mensenkinderen weggevlucht. Omgort u en weeklaagt gij priesters, jammert gij dienaren van het altaar. Komt, overnacht in rouwgewaden, gij dienaren van mijn God, want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plingoffer onthouden. Heiligt en vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen, vergadert gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Heere uw God en roept luide tot de Heere. Wee die dag, want nabij is de dag des Heren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Hoofdstuk 2. Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk. Desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn, tot de tijd der verste geslachten. Voor hem uitverteert een vuur en achter hem laait een vlam. Als de hof van Eden is het land voor hem en achter hem is het een woeste wildernis. En ook is er aan hem niet te ontkomen. En dan vers 12. Maar ook nu nog, luidt het woord des Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeert u tot de Heren uw God, want genadig en barmhartig is Hij. Langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over het onheil. Wie weet of Hij zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter zich laat overblijven tot een spijsoffer en een plingoffer voor de Heere uw God. Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen, vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de oude bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen, de bruidegom treden uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters en de dienaren des Heren tussen voorhal en het altaar wenen en zeggen, spaar Heere uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heideren met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij kreeg medelijden met zijn volk. De Heere antwoordde zijn volk, zie, ik zal u koren, most en olie zenden, zodat ge daarmee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken. Vers 23, en gij kinderen van Sion juicht en verheugt u in de Heere uw God, want gij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Ja, regenstromen laat hij voor u neerdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Hoofdstuk 3, vers 1. Want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat. En ik zal aldaar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. En dan iets verderop in vers 9, roept dit uit onder de volken, heiligt de oorlog, doet de helden opstaan, dat alle krijgslieden aantreden, oprukken, smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. De zwakken zeggen, ik ben een held. Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. 14. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. 18. Te dien dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen. Een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim drinken. Egypte zal tot een woestenij worden, Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wie land zij onschuldig bloed hebben vergoten. Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat ik niet onschuldig verklaard had, en de Heere zal blijven wonen op Sion. Tot zover het lezen van de Bijbel. Hele stukken zou je kunnen lezen. En waarschijnlijk is het lezen van de Bijbel beter dan het aanhoren van een toespraak. Geen enkele uitlegger kan zich enige hoogmoed veroorloven als het gaat om de kracht, om de waarde van het woord van God. De Heer alleen zal zijn woord zegenen en een geweldige uitwerking geven in je hart en in je denken. Nu gaat het over Joël. Joël, een profeet die geprofeteerd heeft. We hebben niet een nauwkeurige datering, vind je niet? Niet ten tijde van koning A of profeet B. Staat er niet bij. Dus moeten we gissen. Maar het is niet zo moeilijk om een gissing te maken. Na de terugkeer uit ballingschap hebben in de dagen van Esra en Nehemia de Israëlieten weer een tempel gebouwd. En die tempel is met veel blijdschap weer in gebruik genomen, met veel offerdienst en met veel vreugde. Maar daarna is het heel snel minder goed gegaan. En het blijkt dat een koning uit het noorden, daarover gaat het hier in dit stuk, een heerser is geweest met enorme wreedheid, die in de tempel van de Heere te Jeruzalem zelfs een afgodsbeeld heeft neergezet. Het is die hele bekende Antiochus Epiphanes, een koning van het noorden. Nou ja, eerst was daar een koning uit Babel, Nebukadnezar, met nog een paar die na hem kwamen. Daarna, dat was Irak. Daarna kwam Iran, van de Mediërs en de Perzen. En daarna kwam de koning van het Grieks-Macedonische Rijk, Alexander de Grote. En die vrij snel veroverende koning Alexander de Grote is op jonge leeftijd van 33 jaar gestorven. Dat rijk is daarna in 4 blokken verdeeld en een blok is daarna het noordelijk blok geworden. En vanaf dat moment is er sprake van een koning van het noorden. Dat was het noordelijke stuk van het rijk van Alexander de Groot, het Grieks-Macedonische Rijk, werd dus nog een keer gezegd door zijn 4 generaals in deeltjes gehakt en ieder had een eigen stuk. Maar die koning van het noorden heeft continu slag geleverd met de koning van het zuiden. En als het over het noorden gaat, is het altijd noordelijk van Jeruzalem, vanuit Jeruzalem gedacht. En als het over het zuiden gaat, is het altijd zuidelijk van Jeruzalem, ook weer vanuit Jeruzalem gedacht. Koning van het zuiden, Egypte. Koning van het noorden, Syrië en wat daar zo'n beetje aan vastzit. Je kunt je dat een beetje voorstellen vandaag. Die koning van het noorden wilde alle macht aan zich trekken. En was continu op rooftocht. Maar als hij dan naar het zuiden trok, dan kwam hij weer toevallig langs Jeruzalem. Dat kon eigenlijk niet anders. Dat was een soort zeeroute, die via Maris, die daar nu nog geduid wordt, die daar een beetje langs de Middellandse Zee loopt. En daar ging die man langs met zijn legers. Heen en weer trekkende legers worden ze genoemd. Op een andere plek in de Bijbel. En die koning van het noorden heeft met name in Jeruzalem heel vaak een soort tussenstop gemaakt. En hij bleef er soms ook een poosje hangen. En hij heeft heel veel kwaad berokkend. Heeft het heel naar gedaan. Hij heeft uiteindelijk de tempel echt verfoeilijk gemaakt. Hij heeft daar een afgodsbeeld van Jupiter neergezet. En heeft de Joden gedwongen om niet reine spijzen te eten. Hij heeft ze op alle mogelijke manieren geplaagd. En dat is een verschrikking geweest. Totdat er een opstand uitbrak in Jeruzalem. De opstand die wij kennen uit de apocryfe boeken. De opstand van de Maccabeeën. En die hebben daarna die koning van het noorden eruit gegooid. En die hebben de tempel gereinigd. Opnieuw gezuiverd. En toen is middels die Chanukka gebeurde, dat Chanukka gebeurde, weet je wat, die negenarmige kandelaar, waar aan één klein vlammetje enorme waarde wordt toegekend om daarna het hele gebeuren weer in het licht te zetten. Die Chanukka kandelaar, het vernieuwingsfeest, is toen ingesteld. En dat is de vernieuwing die er is geweest in die dagen. Nou, genoeg over de geschiedenis. U gaat naar de bibliotheek en u koopt of huurt een boekje en u komt er ook uit. Joël heeft geprofeteerd in de tijd van die koning van het noorden. En in die tijd is aan het huis des Heren spijs en plengoffer ontnomen. En dat komt 4 keer voor in dit boek. Daar wordt dus hele duidelijke nadruk bij gevraagd. Aan het huis des Heren is spijsoffer en plengoffer ontnomen. En het komt niet alleen, zegt deze profeet, van die koning van het noorden, die als een wrede heerser is tekeer gegaan, maar het komt ook omdat Israël verslapte. En die dingen vallen hier samen. En dat is een beetje moeilijk. Soms gaat het over Israël en soms gaat het over de volkeren. Je moet je dus voorstellen, ze zijn terug uit ballingschap en het is een nieuwe start, het is een opwekking, een revival, en het gaat heel goed, het is prachtig, en er gebeuren geweldige dingen, en dan komt er politiek een verschuiving, een soort aardsverschuiving, en dan is alsof alles weer in elkaar zakt. Komt dat nu alleen van de politiek? Is dat nu alleen de schuld van zo'n wrede heerser uit het noorden? Of zijn er ook andere oorzaken? Nou, er zijn boeken die heel concreet zeggen dat er ook andere oorzaken zijn. De boeken Haggai en Zacharia gaan ook over die tijd. De tijd dat men al bezig was te verslappen. En Malachi schrijft zeker over die tijd. Maar deze profeet Joël gaat daar een enorme profetische lijn in zetten. En dat is meer dan de moeite waard. Dit is bedoeld niet om geschiedkundigen een soort leerstof te geven, hoe interessant het ook kan zijn, maar het is bedoeld om gelovigen iets te zeggen. Dan moet je wel een gelovige zijn. Niet alleen geïnteresseerde, maar ook een gelovige. Iemand die de Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser. Die weet heeft, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik een kind van God, heb ik eeuwig leven. Want daardoor is de Heilige Geest in je hart gaan wonen, in je leven gekomen. En daardoor ben je in staat om ook de prachtige dingen van de Heere God te snappen. Je hebt dus een soort hulp nodig. Nou ja, is een beetje te zwak uitgedrukt voor de Heilige Geest. Je hebt de voorlichting, de verlichting ook. En de voorlichting van de Heilige Geest nodig, van de Heere God zelf nodig, om te snappen wat hij zegt. En dat kan. Jij en ik kunnen deze dingen begrijpen, omdat we de Heer Jezus kennen. Ik hoop ook dat we allemaal ronduit kunnen zeggen, ik ken de Heer Jezus, ik weet, mijn schuld is weg. Mijn zonde is verzoend en door het geloof in hem heb ik eeuwig leven. En deze boodschap, mijn broeder, zuster, is voor jou en voor mij bedoeld. Niet alleen om de geschiedenis van Israël te leren, hoe interessant ook, maar om vooral te leren wat de Heere gaat doen. Want bepaalde dingen vallen altijd samen. Als Nebukadnezar komt om de tempel te verwoesten voor deze tijd, dan kun je zeggen, wat een vrede man die Nebukadnezar, verschrikkelijk, maar de Heere noemt hem zijn werktuig. Het zat hem ook in de verslapping, in geestelijke zin, van Israël. Want het ging niet meer zo goed. En als hier sprake is van spijsoffer en plingoffer zijn onthouden, nou als ik dat terugbreng naar de dagen voor de verwoesting van de tempel, dus de dagen van Jeremia en zo, dan moet ik zeggen, ook toen gebeurde dat. Niet door een wrede koning Nebukadnezar, maar omdat Israël zelf andere keuzes maakte. Nou, hier zit het enorme van het boek Joël. En ik zou willen dat het boek Joël vandaag voor jou en voor mij een soort leidmotief zou worden om erachter te komen wat de Heere van ons vraagt. En de Heere wil zo graag dat wij terugkomen bij hem. Want je kunt praten wat je wilt en er zijn inderdaad hier en daar wel oplevingen, maar over het geheel is het helemaal niet zo florisant. En de vraag is of het echt om de Heere gaat vandaag. Of ook vandaag niet een soort situatie is ontstaan dat spijsoffer en plengoffer hem zijn ontnomen. Wie offert het nog aan de Heere? Ja, collecteblok, collectezaak of offerblok. Nou, dat is ook goed, maar je kunt het niet afkopen. Wie offert er nog aan de Heere? Wie zingt nog? Waar is de blijdschap? Hier is er sprake van, de blijdschap is weggevlucht. Maar waar is die blijdschap? We worden ingepakt en misschien hebben we een beetje verlicht geademd vanavond, want er was dan toch een sociaal akkoord. Oh, dus je hebt geen problemen met files, want vrachtwagens gaan niet meer blokkeren, de treinen blijven dus rijden en de bussen houden het ook nog een poosje vol, want ze hebben een sociaal... Dus het probleem is erover. Denkt u zo? Als u het zo denkt te rooien, dan heb u morgen weer problemen en overmorgen weer een beetje blijdschap, denk ik. Want er is wel weer iets mis en er is ook wel weer iets hersteld. Maar het gaat om het geheel. Gaat het nog echt om de Heer Jezus? Gaat het echt om zijn glorie? Want spijsoffer en plengoffer hebben direct nadrukkelijk te maken met die ene schitterende Heer Jezus die uw schuld, uw zonde, uw probleem oploste door daarvoor aan het kruis te gaan. Als u dat gelooft tenminste. Alle offers wijzen maar één kant op. Zijn kant. En Gods plan met Israël heeft als centrum de Heer Jezus. En Gods plan met de gemeente heeft als centrum de Heer Jezus. Israël als op zich is het doel van God niet. En de gemeente op zich is ook het doel van God niet. Het doel van God is de verhoging, de verheerlijking van de Heer Jezus. En daarom gaat in dit boek zo vaak de term komen, waar is het spijsoffer, waar is het plengoffer? Waar zijn die offers? En vandaag zingt u misschien ook, het is allemaal zo moeilijk. Ja, de Heer is mijn herder. Maar ja, mijn band is wel lek. De Heer zal voor mij zorgen, maar ik zit wel misschien binnenkort zonder werk. Of de Heer zal het doen, maar ja... De pijn in de familie is enorm en de beschadiging is gigantisch en we komen er eigenlijk niet uit. En dat is zo. Het zijn allemaal ware dingen. En we worden bestookt met onheil, met verschrikkelijke dingen, met moeilijkheden. En denk nu niet dat dat kleine bagatelle dingetjes en hele kleine dingetjes zijn. Dat is niet waar. Het is heel groot. Het is soms heel zwaar. Maar het offer... Kunt u nog zingen als het niet zo goed gaat? We hadden vroeger allerlei verhalen over mensen die midden in de brandnetels toch halleluja gingen roepen. Nou ja, er waren van die verhalen achter op een scheurkalenderblaadje en die doen het niet meer zo. Ik snap het ook wel. Want als je inderdaad geprikt wordt aan alle kanten en alle kanten jeuk hebt, dan ben je ook niet geneigd om halleluja te roepen. Misschien zeg je wel wat anders. Ik snap dat wel. En ik ga ook niet boven je staan, ik ga wel naast je zitten. Roepen we nog, Heer Jezus, u bent geweldig. Zien we nog wie hij is? Zien we nog het geweldige van de Heer Jezus, van wat hij deed op het kruis? en van wie hij is in de hemel, in de glorie van God, in de troon van God, zien we het nog een beetje. Nu, de Heere zegt, weet je, de lofprijzing naar mij toe, en het eren van mijzelf, en het glorie brengen aan de Heere, en het je buigen voor de Heere, dat is een beetje weg. Dat is het boek Joël. Spijsoffer en plengoffer zijn mij onthouden. En de vreugde is weggevlucht. De vreugde houdt dus verband met het wel en wee van vandaag. Als het je goed zit, als de aandelenkoersen een beetje stijgen, dan denk je, nou, weer een goede dag vandaag. Maar als het naar beneden gaat morgen, ik voorspel iets, ik heb ook maar een boterham gegeten vanavond, ja, dan is het weer niet zo makkelijk. Je pakt maar iets. Maar de vreugde is dan gekoppeld aan het wel en het wee van vandaag. En niet gekoppeld aan hem die absoluut stabiel is. Die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Geen verandering, geen dalende koersen, geen andere dingen. Hij zelf, de Heer Jezus zelf. En het is zo fantastisch als je werkelijk, werkelijk leert zien dat het om de Heer Jezus gaat. Nu, Joël neemt je mee in een tijd waarin het helemaal niet goed gaat, waarin het volk het af laat weten, het volk van God niet meer optimaal functioneert. Best te vergelijken met onze tijd. En hij neemt je mee naar een overheid, naar een politieke machthebber die van alles probeert om het altaar van de Heere weg te schuiven en daar een ander altaar voor in de plaats te zetten. Dat is die tijd. Nou, dan vind ik het een actueel boek. Dat vind ik ongelooflijk actueel. Dat is precies voor onze tijd. Helemaal toegesneden. En dan komt de Heere met zijn boodschap. De dag des Heeren komt. Het is inderdaad een aantal keren heel nadrukkelijk, de dag des Heeren. Is het één dag van 24 uur? Nee, het is inderdaad een periode. Maar het heeft wel te maken met het ingrijpen van de Heeren. Het oordeel brengen van de Heeren. En nu wordt er eigenlijk in tweeërlei vormen over oordeel gesproken. Enerzijds voor het volk Israël, die daardoor heen moet, die een hele moeilijke tijd gaat beleven. En anderzijds voor de volkeren die ter verantwoording worden geroepen. De dag des Heren. De dag des Heren komt. Veroordeling voor die koning van het noorden en de volkeren, de heidense koningen. En Israël zal loutering moeten verdragen. Want ook zij hebben niet goed gehandeld. En er wordt gezegd, en dan ben ik eigenlijk al bij hoofdstuk 2 gekomen, blaas de bezuin op Sion. Bekeert u, scheurt uw hart en God is genadig. Dat is kort door de bocht de inhoud van de eerste 14, 15 versen van hoofdstuk 2. Blaas de bezuin op Sion. Er zijn drie bergen die de aanduiding berg des Heren hebben in de schrift. Dat is de berg Moria, waar Abraham zijn zoon offerde. En waar later een tempel is gebouwd. En waar ook het kruis heeft gestaan, want Golgotha is een uitloper van de berg Moria. Het is de berg des Heren. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Yahweh Jireh is die prachtige uitdrukking die Abraham gebruikt daar bij het offer van zijn zoon. Schitterend plaatje in Genesis 22, de berg des Heren. De tweede keer dat de uitdrukking de berg des Heren gebezigd wordt, gaat het over Horeb of Sinaï. Waar de Heere Mozes bij zich roept en in brandende braamstruik een stem is. En de derde keer heeft het te maken met de berg Sion. Waar het nu vanavond over gaat. Sion. De berg Sion. De Heere zou voorzien, Genesis 22. En hij heeft voorzien. En als u de lijn doortrekt, dan komt u bij het kruis van onze Heer Jezus uit. En dan denkt u, yes, de Heere heeft voorzien. Hij heeft het gedaan. En het is geweldig. Horeb, is dat alleen de wetgeving? Nee, het is ook genade van God. Ik probeer het te zeggen. Voor mezelf was dat een geweldige bemoediging. Ik zag mezelf in die brandende braamstruik. Dat er doornen aan een braamstruik zitten, dat weet je. En dat die doornen te maken hebben met zonde en met Adam en Eva die verkeerd gingen, dat snap je ook. Want door hun zondeval zijn er doornen en distelen gekomen, maar ook doornen.
dat de Heere een verterend vuur is, wist ik. En dat je gaat realiseren dat met het komen van de Heilige Geest God zelf in je woont. Dat je lichaam een tempel is van God, de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14 erbij. En wij, de Vader en ik, zullen bij je komen en een woning bij je maken. Dat betekent dat God de Geest er is. God de Vader er is. God de Zoon er is. God is daar in mijn hart, in mijn leven. En God is een verterend vuur.
Brandende braamstruik. Ik ben een soort braamstruik. Er zitten doornen en distelen aan. En er zijn heel wat mensen die zich misschien wel geprikt hebben aan mij. Die ik in mijn stekeligheid geraakt heb. Waardoor ze beschadigd zijn. Waardoor ze misschien verongelijkt zijn. Je kunt je stekeltjes opzetten. Hè? Ook al heb je een kaal hoofd. Kan. Het prikken. En toch. God in. Verterend vuur in mij. En ik ben niet verbrand. Ik vind het zo'n stukje genade van de Heere dat ik er eigenlijk geen woorden voor heb. Dat je niet omkomt. Het zijn de goede tieren, de heiden des Heeren, dat we niet omgekomen. Ja, het Oude Testament klaagliederen. Maar is het niet geweldig dat je niet verbrand bent? Normaal had je toch al lang, Mozes is ook niet gaan kijken naar die brandende braamstruik van, nu staat een braamstruik in brand. Zal eens kijken wat? Nee, helemaal niet. Dat had hij wel 1000 keer gezien, vermoed ik. Maar dat er een braamstruik in brand stond en dat die braamstruik niet verbrandde. Dat was de aanleiding dat hij ging kijken. Nou, u mag wel eens wat dichterbij komen. En u mag zichzelf wel eens de vraag stellen, waarom ben ik nu niet omgekomen? Waarom niet? Nou, en als je wat dichterbij komt, zegt de Heer, ho, nu kom je op mijn terrein. Want het feit dat God jou genadig is en dat hij je nog steeds intact laat en in dienst wil nemen en met jou verder wil, is pure genade. Dat heeft met de berg Horeb te maken. Mooi is dat. God heeft voorzien. En God voorziet verder. En God zal voorzien in de toekomst. Sion. Een zegenstroom vanuit Sion. Dat is het laatste van dit boek Joël. Een zegenstroom vanaf de hoogste berg. Niet de hoogste berg in meters. Maar vanuit Gods volheid zal daar een zegenstroom zijn vanuit de berg Sion, waar de Heer Jezus gaat regeren, waar hij gaat heersen. Ik kom daar straks nog even op terug. God heeft voorzien. God blijft voorzien. En God zal voorzien. Berg Gods. Zo is de Heere. Zo is hij. En voor wie geldt dit uiteindelijk? Voor mensen die geloven. Voor mensen die in vol vertrouwen hun hand leggen op dat wat de Heer Jezus heeft willen doen. En voor die andere mensen wordt het echt een probleem. Ik ga niet het doemscenario precies uit de doeken doen, wat er dan allemaal gaat komen. Maar ik ga je wel zeggen dat het oordeel komt. En dat de dag des Heren aanbreekt. Dat God niet met zich laat sollen. Dat er een moment gaat komen dat alle aantijgingen die je vandaag hoort in Gods richting, dat die openbaar zullen worden. Bedekte vloeken, onbedekte vloeken, halve vloeken, sarcasme, lol bedrijven met geestelijke zaken. De meeste cabaretiers, ik heb dat vaker geroepen, putten, behalve uit politiek, hun items uit geloof, uit de pastoor of uit de kerk of uit wat er gebeurt. Want dat zijn natuurlijk en engelen. En daar kun je eindeloos over doordrammen. Ik ken er een hele rij. Lolbedrijven. Met geestelijke zaken. Ik denk dat dat het probleem is in Daniël 5. Het drinken vanuit de bekers van de Heere in Jeruzalem. Dat is heel triest. Los van Daniël 5. Dat gebeurt. En wij leven in een hele moeilijke tijd dat er van alles op ons afkomt en wij moeten terug. En we moeten ons realiseren dat de bazuin op Sion geblazen moet worden. En dat betekent dat de mensen die hier zitten en durven zeggen en mogen zeggen en kunnen zeggen, de Heer Jezus is mijn heiland, is mijn verlosser, dat is degene die voor mij aan het kruis van Golgotha aan zijn leven liet. De Heer Jezus, hij is het, dat jij moet gaan staan en dat je de bezuin aan je mond moet doen en dat je eens een keer moet gaan toeteren. Ik sprak er zondagmorgen over in Doorn, sommigen van u waren daar, ik heb al een paar gezichten gezien die er toen ook waren, maar
van Gideon, weet je wel, dat die kruik verbroken, dat die aarde een kruik aan stuk gaat, dat de lichtglans van een fakkel zichtbaar wordt, maar dat er een toeter aan de mond gezet mag worden, een bazuin geblazen mag worden. Blaas de bazuin op Sion, zegt Joël. Doe het! Besef dat de Heer Jezus komt. Besef dat Hij gaat regeren. Kom ervoor uit dat wat men ook bedenkt en hoe men ook woelt en wat men ook voor heeft, de Heer Jezus gaat regeren. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. Hij komt. Hij gaat naar Sion. En Hij zal daar zijn koningschap vestigen. Wie kunnen dat zeggen? Nou, mensen die vandaag de Heer Jezus als de Heere van hun leven hebben. Is dat de toekomst van de kerk? Daar heb ik het even niet over. Dat is nou niet zo. Maar goed, ik wil het wel even kwijt. Je moet wel goed bedenken dat Joël het heeft over het volk Israël en over de toekomst van het volk Israël en zegt, en Hij komt. Maar wie kunnen dit vandaag zeggen? Jij en ik, als je gelooft in de Heer Jezus. En het wordt tijd dat jij de bazuin in de mond doet. Ga maar naar muziekles. Is dat dan in de muziekschool? Nou, misschien wel. Maar misschien is het wel in de kerk, misschien is het wel in jullie gemeente, waar je leert toeteren. Sorry hoor. Je begrijpt mijn taal, denk ik. Waar je leert om te zeggen, Heer Jezus, u bent het. En in de familie ga je staan, de Heer Jezus is het. Natuurlijk zeggen ze, ja, achterhaald. Vroeger had hij al een tik en nu heeft hij nog twee. Dus drie tikken in totaal. Ik weet het wel, je wordt uitgelachen. En omdat we uitgelachen worden, al 12 keer uitgelachen zijn, zijn we zo beschadigd, we zijn een beetje geraakt en we willen ons niet nog een keer laten laken. En we laten dus de zaak voor wat het is. We gaan onze toeters aan de wil gaan hangen. U zegt niks meer. Dat is veel makkelijker. En als je het op de werkvloer 1 keer geprobeerd hebt om van de Heer Jezus te getuigen en te zeggen dat Hij de Heer is, dat Hij de koning is, dat Hij echt de enige is, ja, dan krijg je gelijk een probleem. Dan discrimineer je. En dan gebeurt er van alles. En we houden ons stil. Het wordt tijd dat het boek Joël je hart en je leven raakt. En dat je wakker wordt. En dat je opnieuw gaat blazen. Blaas de bazuin op Sion. Doe iets. Laat horen wat daar gaat gebeuren. Vertel dat de Heer Jezus de Heere der Heren is en de koning is die daar gaat regeren. En kom bij Hem. In je eigen hart ga dingen wegdoen die niet kloppen. Bekeer je. Met vasten, met geween, met rouwklaag. Sorry Heer, we hebben het ook laten afweten. We waren heel vroom, maar wel in onze binnenkamer. We waren heel godsdienstig, maar wel in onze studeerkamers. We waren heel duidelijk aan het zingen, maar wel in onze gemeente. Niet buiten onze gemeente. Ja, de buren konden het horen. Ze hebben misschien wel een klacht ingediend, zoals in Surhuis-de-Veen laatst bij die kerk. Hebben de buren het ook gehoord, dat stond hun van geen kant aan en ze hebben dus de politie maar gebeld. Liep niet goed aan voor die buren, maar goed, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Wat ik eigenlijk beoog is, zouden wij vandaag als gelovigen op de bressen kunnen staan en werkelijk van de Heer Jezus kunnen gaan vertellen? Zouden wij het geluid van de Heer Jezus kunnen laten horen? Of moet er bij ons ook zelf wat weg? Waarschijnlijk is dat zo. Dat is een bekering naar binnen toe. Geween, vasten, rouwklaag. Sorry Heer, ik weet niet, je zult een optimale gelovige zijn denk ik, ik ken je gelukkig niet. En jij kunt mij ook niet helemaal doorgronden, dat bestaat ook niet. En we hoeven elkaar geen vrome verhalen voor te houden en geen vernisjes op te houden, maar er zijn dingen die gewoon anders moeten, we moeten terug. En nu kun je zeggen, ja nou dan wil ik daarheen waar ik zelf een kick krijg, waar ik een ervaring krijg en waar ik gewoon heel blij word. Nou, dat kun je zoeken vandaag en die zijn er genoeg. Dat wordt ook aangeboden. Dat is een hele andere richting. Maar ik wil je vanavond eigenlijk de andere kant op duwen. Ga eens naar Hem, ga eens kijken naar de Heer Jezus en realiseer je eens wie Hij zal zijn en wat jij daar nu vandaag mee gedaan hebt en wat je de voorbije jaren daarmee deed. Wordt het dan niet tijd dat je je bekeert? Niet dat je een gelovige wordt, misschien ben je al jaren gelovige, misschien ben je al 20 jaar geleden tot bekering gekomen, dat kan best. Maar wat doe je daar nu daarmee? Ik vind het gedoe van ons als gelovigen zo zwak. Ik kan wel andere woorden gebruiken, maar dan baseer ik je misschien. Zouden wij dan ook tot bekering moeten komen? Ja! Het volk van God moest tot bekering komen. Hoor je het goed? Het volk van God moest tot bekering komen. Dit moet je niet vergelijken met mensen uit ongelovige kringen die tot bekering moeten komen. Ja, die ook. Maar die kun je niet eens kwalijk nemen dat ze aan zichzelf denken. Ze kunnen niet eens anders. Die kun je niet eens kwalijk nemen dat ze niet over de Heer Jezus praten. Ze praten over iemand anders. Ze kunnen niet eens anders. Maar hier gaat het niet over ongelovigen van buiten. Hier gaat het over mensen van binnen die eindelijk eens een keer moeten leren dat zij steken hebben laten vallen en dat zij het een heel zacht gedoe hebben gemaakt. Ja, andere woorden maar zijn ook mogelijk. Slaap kindje, slaap, zou je kunnen zeggen. Weet je ongeveer? Nou, een liedje ken je nooit geleerd. Nooit van gehoord. Oh nee. Word wakker, zegt het Nieuwe Testament. Waakt op de bressen. Het wordt tijd dat je wakker wordt, dat je opnieuw gaat zien wie hij is. Hij komt. Wachter, wat is er van de nacht? Het zijn gewone uitdrukkingen die je misschien kent. En die misschien nog doel treffen. Ik hoop vanavond. Blaas de bazuin op Sion, bekeert u. Scheurt uw hart, niet uw kleren. Dat betekent geen uiterlijk verhaal. Want dat is je kleren scheuren. Dat deed de hoge priester ook en hij meende er geen barst van. Sorry dat ik het eenvoudig zeg, maar het is gewoon zo. Dat is het niet. Het gaat om je hart, het gaat om je denken, het gaat om je innerlijk. Scheur je hart en niet je kleren. En besef dat God genadig is. Nou, de Heere gaat reageren. De Heere gaat reageren. Hij gaat handelen, want hij kan niet eens. Hij is degene die voorziet. Zo is de Heere onlosmakelijk aan zichzelf gekoppeld. Hij is degene die voorziet. Hij kan niet anders dan voorzien. En dat doet hij ook. En hij zegt, ik zal voorzien in de leraar ter gerechtigheid. We lazen dat, hè? Joel 2, 23. Hij komt met die leraar ter gerechtigheid. Ik wil u even uw ogen openen voor een hele mooie parallel eigenlijk in het Nieuwe Testament. Nicodemus komt 's nachts bij de Heer Jezus. U kent het verhaal? Johannes 3. Het stukje waar Johannes 3 vers 16 in voorkomt. Hè? Ah, mijn stukje zegt misschien menige gelovigen. Wat zegt Nicodemus? Wij weten dat u van God gekomen bent. Zal ik het anders zeggen? Nicodemus zei, Joël 2 vers 23 is in vervulling gegaan. De leraar ter gerechtigheid is er. Dat zegt hij. U bent het. U bent het. En Nicodemus wordt door de Heer Jezus genoemd, u bent de leraar van Israël. Is dat het uitdelen van complimentjes over en weer? Nou, je zou het bijna zo kunnen opvatten. Maar hebt u door wie daar was, die de dingen gehoord had en ze doorgaf? Wij spreken van wat wij weten, de Heer Jezus, hij sprak. Die leraar ter gerechtigheid is aangekondigd. Zal ik het anders zeggen? De Heere zegt, ik zal jullie genadig zijn, ik ga reageren en ik geef jullie die leraar ter gerechtigheid. Je moet je dus voorstellen, het volk is een grote nood. Antiochus Epiphanes is nog steeds een beetje heersend. Hij moet eruit, hij moet weg. En bovendien zegt de Bijbel hier in het boek Joël dat dit nog te maken heeft met een verre toekomst. Dat de lijnen doorgetrokken kunnen worden tot in de verste geslachten. Staat er heel concreet. Dus niet alleen voor toen, maar ook nog voor straks. Dat heeft ook te maken met de toekomst. Maar in die tussentijd zal de Heere de leraar ter gerechtigheid geven die inderdaad les gaat geven. Ga je nu al zeggen, aha, dat is mijn Heer Jezus. Nou, dat is de leraar, klopt. Gaan we in de schoolbanken zitten, gaan we luisteren. Gaan we naar de bovenzaal, gaan we zitten. En laat hem maar eens wat zeggen over wie hij zelf is en over wie hij zal zijn in de toekomst. Schitterend is het om naar die leraar te luisteren. En als je één keer iets van hem gehoord hebt, dan val je vanzelf op je knietjes. Dan zeg je, Heer Jezus, ik wil er graag meer van u weten. Ik wil graag meer van u vernemen. Ik wil graag weten wie u bent. Ik wil erachter zien te komen hoe groot u bent, hoe verheven u bent. De Heere geeft een geweldige zegen en de Heere wordt geprezen. Nou, dat kan niet uitblijven. Die dingen die gaan komen. En het is in Joëls boek al aangegeven. Aan de ene kant de enorm moeilijke situatie waarin ze zijn. Twee, de Heere gaat reageren, de Heere gaat een leraar geven, de Heere gaat weer genade zijn, de Heere gaat weer zegen geven en er wordt weer een lofuiting naar de Heere gebracht. En de Heere, zegt hoofdstuk 2 nog steeds verder, gaat ook nog zijn geest geven. En het merkwaardig is dat dat stukje uit Joël 2, weet je wel, waar de Heere zegt, dat is nu precies het stukje waar Petrus het over heeft in Handelingen 2, als de Heilige Geest. Dit is wat Joël gezegd heeft. En u volgt dat stukje citaat uit Joël 2. Is de uitleg van Petrus de totale vervulling van Joël 2 antwoord nee. Dat is niet omdat ik Petrus ga corrigeren, dat doe ik zeker niet, beslist niet. Maar wel om duidelijk te maken dat Joël 2 een voorvervulling heeft gehad in de uitstorting van de Heilige Geest om ons, jou en mij, de Heilige Geest in het hart te laten krijgen. En vervolgens blijkt uit Joël 2 ook dat ditzelfde stukje te maken heeft met nog iets dat veel verder weg ligt, in de toekomst ligt, als de Heere zijn geest gaat geven. De Heere geeft zijn geest. En de Heere zegt in Joël 2, datzelfde stukje, Sion wordt weer het zegencentrum. Kan ook niet anders. Als dat de plaats is waar de Heer Jezus gaat regeren, dan is dat ook het zegencentrum. Maar nu even weer terug naar jezelf. Stel je nu eens voor dat je even los van de hele profetische lijn van Joël en van de dag des Heren en van de ingrijpende macht en de almachtige glorie van God zelf. Stel je nu eens voor dat je tussen al die enorme lijnen in jezelf eens een klein beetje gaat zien. De Heer Jezus heb je leren kennen als je heiligt en als je verlossen. En de Heere gaat zijn geest geven in jou. Je hebt de leraar ter gerechtigheid ontmoet. Als je van mijn woord houdt, zegt de Heer Jezus, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Johannes 14, vers 21. Als je van mijn woord houdt, dan komen de Vader en ik bij jou wonen. Weet je dat je oneindig rijk bent als je de leraar ter gerechtigheid laat spreken. Daarom wordt iemand gelukzalig gesproken. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie van dit boek. Daarom is het zo nodig dat je dat boek van de Heere God niet alleen hebt in 12 uitvoeringen en in 13 kaften, maar dat je dit leest. Niet de discussie over Statenvertaling en NBG-vertaling. Welke is nu goed en welke... Ach, alsjeblieft. Ik weet het wel. Natuurlijk heb ik wel voorkeur. Maar laat maar. Maar spreekt het nog tot je? Zegt het je nog iets? Hoor je de stem van God nog? Hoor je hem nog iets zeggen? Is de Heilige Geest in je gaan wonen? God geeft zijn geest. Handelingen 2. En Sion wordt het zegencentrum. Te zijner tijd? Jazeker. Maar nu even een tussenzinnetje, dat wil ik graag. Ik weet niet of je ooit in Jeruzalem geweest bent. Velen zijn daar geweest. En anderen gaan. U komt er ook hoor, gegarandeerd. Maar het duurt misschien even wat langer. Alleen als u lang waart, hoeft u niet te betalen. Dat is erg mooi. En ik weet ook wie de gids is. Ja. Maar u zou een voorproefje van dat geweldige gebeuren nu al kunnen meemaken. We gaan zo'n uur dan met een groepje op stap. Sorry hoor, ik maak geen reclame voor mijn reisjes. Maar u bent misschien met een andere groep geweest. Maar als u geweest bent, dan bent u ook op de berg Sion geweest. Dat staat vast. Want iedereen komt daar. Ik zal u zeggen wat er allemaal te zien is op de berg Sion. Kerk van het hanengekraai. Weet u waar Petrus, de Heer Jezus, wie is daar geweest van jullie? Maar oh, van ja, oh, een paar hoor. Zal ik de zoeklichtorganisatie bellen dat ze hier reizen gaan verkopen? Ja, die doen dat. En anderen ook. Dus ik heb geen voorkeur voor, maar toch. Maar daar is de kerk van het Hanengekraai, waar Petrus de Heer Jezus verloochen. Het graf van David. Waar ligt het graf van David? Ook daar, op de berg Sion. Want er is nog iets, en daar wou ik even naartoe. Dat is ook wat we noemen de zaal van het laatste avondmaal. Dat klopt niet hoor, want het is niet het laatste avondmaal, het is het eerste avondmaal. Dus ik weiger te geloven
Het is de laatste keer dat de Heer Jezus het Pascha met de discipelen vierde, maar het was de eerste keer dat daar avondmaal gevierd werd. Maar goed, daar is het gebeurd. In die bovenzaal. En in die bovenzaal, lieve broeder en zuster, is ongelooflijk veel gebeurd. Als u dat wilt weten, dan moet u Johannes 13, 14, 15, 16, 17 lezen. Huiswerk voor morgen en overmorgen. 13, 14, 15, 16, 17. Het gaat over de bovenzaal. Gesprekken in de bovenzaal. Onderwijs op hoog niveau heb ik dat heel vaak genoemd. Daar in die bovenzaal zegt de Heer Jezus, dit is mijn herberg. Er was voor hem geen plaats toen hij geboren werd. Er was geen plaats in de herberg. Maar hij noemt in Markus 16 die plaats zijn herberg. Expliciet. Waar is mijn herberg? Daar zijn ze geweest. Toen de Heer Jezus niet meer welkom was in de tempel, zijn ze daar geweest. En daar heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven. De leraar ter gerechtigheid sprak. Ik wilde daar uren zitten in die bovenzaal om te horen wat de geest tot de gemeenten zou zeggen. Maar dan komt er een andere groep en die beginnen een liedje te zingen of die beginnen te schreeuwen. En dan is het weer gebeurd. Je komt er niet tot stilte, nauwelijks. De enige kans is als je die portier omkoopt met flink wat geld. Dat heb ik gedaan en dan zit je er wat langer. Waar is de uitstorting van de Heilige Geest geweest? Daar. Waar kwam de Heer Jezus na zijn opstanding? Toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren? Daar. Waar begon het eerste gemeenteleven? Daar. Welke plaats werd bewogen toen ze samen baden? Die plaats. Uitgangspunt voor de voor alle activiteiten. Het is die plaats geweest. Nu ga ik terug naar Joël. Ik ga de geest geven. En Sion zal zegencentrum zijn. Nu even los van de toekomst. Dat is precies met jou en met mij gebeurd. Hoe dan? De Heilige Geest is gaan wonen in je leven en in je hart en in je denken. En jij bent nu een zegenkanaal van de Heer. En dat heeft te maken met die gebeurtenis. Daar, op de berg Sion. Ik wil je zo graag vertellen dat dat wat in de toekomst letterlijk gaat gebeuren. Wat werkelijkheid wordt. Echt in vierkante meters. Dat werkelijkheid is voor je hart. In overdrachtelijke zin. In geestelijke zin. Is het zo dat jij dat hebt meegemaakt. Dus kun je het snappen. Dat is ook precies de lijn die de schrift altijd gebruikt. Je kunt het snappen omdat het in je eigen leven gebeurd is. Nou, misschien is het te gek. Je bestelt een bandje, luister nog maar 3 keer. Dan is dat ook weer geregeld. Sorry hoor. Je kunt niet alles doornemen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat juist deze gebeurtenis aangegrepen wordt om te vertellen dat de Heere een keer brengt in het lot van Israël. Dat de Heere genadig is, dat hij zijn geest gaat geven. Een geest van genade en van gebed heet dat in het boek Zacharia. En dat ze tot inkeer komen, dat ze ineens gaan zien. Wat zijn dat dan voor wonden in uw handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. En ze zullen ineens op de borst en ze. Hij is het toch, hij om onze overtreding werd hij verwond. Hij droeg de straf, hij droeg de slagen, hij heeft het toch gedaan. En wij dachten nog wel dat hij van God verlaten was. Die enorme ommekeer, God brengt een keer in het lot van Israël. En een keer brengen in het lot van Israël is wat er met jezelf gebeurde toen je ineens ontdekte dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld aan het kruis stierf. Dat gaat gebeuren, maar dan voor het hele volk. Joël zegt, hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook is, en hoe die dreiging van de dag des Heren, een dag van oordeel, een dag van grote donkerheid, een dag van vreselijke dingen, hoe hoog die dreiging ook is, ik breng een keer. En dat doe ik door mijn geest en door op Sion een zegencentrum neer te zetten. Daarover gaat het in dit boek. En de Heer brengt een keer en alle volken, al die vijandige activiteiten, die zullen verzameld worden daar in de buurt van Jeruzalem in het dal van Jozefat. In het dal van de beslissing. Nou, even slikken. Wij denken altijd, misschien is dat aangepraat door de mensen van het Wachttorengenootschap. Heb je ooit gehoord van het Wachttorengenootschap? Een slokje water, dan weet u het ook. Even slikken.
Maar die zeggen dat er een slag bij Harmageddon komt. En u neemt dat over. Want u zegt, dat staat toch in de Bijbel? Nou, lees het zorgvuldig in Openbaring 16. De volkeren worden verzameld bij Harmageddon. Bij de berg Megiddo. Har is het Hebreeuwse woord voor berg. De berg Megiddo. Har Megiddon. De berg Megiddo. En die ligt daar. De vlakte van Israël. Daar is de strijd geweest van Gideon en zijn tijd. Daar is de strijd geweest van anderen in hun tijd tegen de volkeren die oprukten. Ook van Barak en Deborah. Het is allemaal daar in de vlakte van Israël geweest. Daar zullen ze hun legerkampen opzetten. Zal ik het anders zeggen? Legerplaats Stroe. Legerplaats Het Harde. Legerplaats Ermelo. Legerplaats Budel. Hebben dan een soort vervolg. Maar dan is het legerplaats Harmageddon. Bij de berg Megiddo. Daar liggen ze. En alle volkeren komen daarheen. De Bijbel maakt dat heel duidelijk. Niet alleen hier. Hier wordt het maar eventjes aangetipt. Maar andere plaatsen zeggen heel precies dat de volkeren zullen komen. En ze zullen daar gaan bivakeren. Maar de uiteindelijke strijd is niet daar in de vlakte van Israël. De uiteindelijke strijd, zegt de Heere via Joël, is in het dal van de beslissing. En dat is het dal van Jozefat. Hier. En het dal van Jozefat ligt tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Ai, komen ze allemaal? Nou, in elk geval komt de Heer Jezus. Op het moment dat al die volkeren daar in slagorde zijn, komt Hij met zijn leger. En tegen zijn leger, zegt Joël, is niets bestand. Hij komt. En er wijkt niemand af van een bepaalde koers. Dat gaat perfect. Heel duidelijk getimed en gepland. De Heer Jezus komt. Hoe komt Hij? In grote kracht en in grote heerlijkheid. Ezechiël 1 vertelt hoe de Heer Jezus komt. Met zijn hemelwagen. Met zijn hemeltaxi. Zijn glorietroon. De engelenwezens die daar zijn. De Gasmalim en de Ofanim. En nou, je pakt maar een end. Het zijn enorme explosies van hemelwezens. Die daar samen één groot draagvlak vormen. Voor iemand in de troon. Wie is die iemand die in de troon is? Mijn heiland, mijn verlosser, degene die aan het kruis stierf, zal zo hier op aarde in glorie en in heerlijkheid verschijnen. Alleen maar door engelwezens gedragen. Al het geruis, al het geratel van de wielen, alle ogen hebben te maken met hemelwezens. De Heer Jezus zit in die troon, komt op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Daar zijn die volkeren. Die zijn bezig met een finale slag. Nog één keer een dreun en Jeruzalem is stuk. Het is over, het is uit, het is gebeurd. En dan komt de Heer Jezus. En dan komt de dag des Heren. Oordeel, donkerheid. Het is gebeurd, het is over. Het is echt over. God zal zich opnieuw over Israël erbarmen. God zal zich over Juda erbarmen. De Heere zal op Sion zijn troon hebben en daar gaan regeren. En van daaruit zijn zegenstroom laten vloeien. Jeruzalem, Jeruzalem. Sion, het heilige Israëls, het heilige Israëls. Daar zal de Heer Jezus zitten en dat zal een zegencentrum zijn. En alle volken zullen weten dat de Heere, Heere is. Israël zal veilig wonen. Jeruzalem zal blijven bestaan. En de Heere zal in Sion of op Sion blijven wonen tot in eeuwigheid. Joël vertelt, jullie hebben het nu moeilijk. Jullie hebben het nu benauwd. En die ene koning die gaat tekeer als een, nou ja, als een onmens. Gaat helemaal niet goed. Maar kijk eens vooruit wat de Heere gaat doen. Maar ondertussen, jij moet je bekeren. Jij moet tot herbezinning komen. Joël is een prachtige profeet die het heeft over de dag des Heren, de dag waarop de Heren gaat ingrijpen, de dag waarop de Heren gaat oordelen, de dag waarop de Heer Jezus gaat komen in glorie en in grote heerlijkheid. Les voor mij. Mag ik dit mee? Is dit ook voor mij bedoeld? Nee, dit is voor Israël bedoeld. Voor al die mensen die denken dat de Israël zegen gewoon simpel in de gemeente is gestopt, heb ik een slechte boodschap, want dat klopt niet. Dat is echt onjuist. De zegen die God aan Israël en de toekomst die God aan Israël heeft beloofd, gaat door. En die is niet in de gemeente te vinden. De gemeente is een heel apart gezelschap. U en ik, die samen een deel van de gemeente vormen, we zijn echt apart. Niet vanwege onze huidskleur, ook niet omdat we beter zijn, maar omdat God met ons een ander plan heeft. Een andere bestemming heeft Hij voor jou en voor mij. Hij wil jou en mij bij de Heer Jezus brengen. En voor de finale ontknoping van Joël 2 en 3 gaat komen, ben jij niet meer hier. Voor die enorme druk komt en die dag des Heren losbreekt met alle oordeel voor die volkeren, zijn wij vertrokken. Omdat we levensmoe zijn, nou misschien ook wel, maar niet om die reden heeft Hij u tot zich geroepen. Maar omdat God een plan heeft met de Heer Jezus. Niet jij bent het centrum van dat plan omdat jij toevallig moe bent, of omdat jij eraan toe bent, of omdat jij zo graag alle tranen afgewist wilt zien, maar omdat de Heer zelf een plan heeft met de Heer Jezus. Hij wil jou en mij bij zich roepen, om in eeuwigheid bij de Heer Jezus te zijn. En als Hij komt uit de hemel, dan ben ik erbij. Zit ik dan ook in die prachtige wagen van Hem, in die glorietroonwagen van Ezekiel in? Nou, ik heb mezelf al een plekje gereserveerd, ja. Eigenwijs? Nee, misschien ben ik wel die jonge man die bij de benzinepomp staat te tanken. Die denkt, daar staat een mooie limousine, daar stap ik maar in met mijn ijsjes. U kent die reclame? Nee, u kijkt nooit televisie. Ook, sorry, hoe kan ik hier kunnen zeggen? Iets voor de televisie. Nog wel van de reclamespotjes. Maar ik voel me wel zo. Ik heb het niet verdiend. En ik heb het ook niet van mezelf. Maar ik mag wel bij Hem zijn en met Hem zijn. Als Hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid, kom ik met Hem. En verschijn ik met Hem in glorie en in heerlijkheid. U bent een gezegend mens. U mag blij zijn. En als u dat dan concludeert, dan wordt het tijd dat u plengoffer en spijsoffer en vreugdeoffers en lofzangen brengt aan de Heer Jezus. De cirkel is rond. Joël is al lang niet uitbehandeld. Maar ik heb getracht u een indruk te geven van dit prachtige boekje. Met zo'n rijke inhoud. Met zulke schitterende vergezichten. Dat je bijna denkt, hadden we maar vaker een preek over Jona. Sorry, over, ook mooi, over Joël gehad. Over Joël gehad. De Heere zegenen jullie. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, wil u vragen of de Heilige Geest dat wat we mochten overdenken in ons hart wil leggen en een uitwerking wil geven tot uw eer en tot eer van onze Heer Jezus. Wat een toekomst is er voor Israël, dat oude volk in grote nood. O Vader, we hoeven de politiek van Israël niet te verdedigen. Het gaat niet zo goed misschien. Maar we mogen wel zeggen dat uw plan met uw volk, hoe dan ook, inhoud krijgt. En we danken u dat ook uw plan met de gemeente volvoerd wordt. En dat we uiteindelijk bij de Heer Jezus zullen zijn. Wat een toekomst is het voor de Heer Jezus. Als al die volkeren zullen erkennen, Hij is Heer. Als elke tong gaat belijden, Hij is Heer. Als elke knie zich gaat buigen en gaat zeggen, u bent Heer. Heer Jezus, ik gun u die eer. Ik gun u die glorie. Ik zou zo graag willen dat iedereen zal zien wie u bent. O Heer Jezus, verheerlijk uw naam. Amen.